Ik vroeg me ook af. Vroeger had je natuurlijk heel erg de rol van de kerken, ook in het verdelen van de welvaart. De kerk kreeg donaties en die zorgde dan volgens mij voor de armen. Nu heeft de overheid dat allemaal op zich genomen. Ik moest er even aan denken, ook als je wilt loskomen uit het hele vraag van wat is de economische waarde van iets, zou er misschien juist weer meer een rol moeten zijn voor maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld kerken of misschien gewoon verenigingen om dat soort zorg te verlenen aan de mensen, om in de strijd tegen armoede en dergelijke.
Ja, daar is wat voor te zeggen. Je ziet zeker ook, zeker buiten Nederland, ook dat allerlei filantropische organisaties en individuen eigenlijk steeds belangrijk, steeds grotere stempel weten te drukken op de maatschappij. In de Verenigde Staten heb je dan bijvoorbeeld de Bill Melinda Gates Foundation, die miljarden geeft aan allerlei doelen, goede doelen, zoals ze dat noemen. Wat het lastig is, is als je private organisaties die verantwoordelijkheid geeft, is dat die private organisaties vervolgens vaak één publiek bedienen, maar een ander publiek niet. Dus niet 100% inclusief zijn in hun dienstverlening. Of gewoon niet dat, realistisch gezien, gewoon niet dat bereik hebben natuurlijk. Maar het is ook, denk ik, iets waarbij je eigenlijk zegt van ja, het is niet de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Hè? Dat is wat de overheid in feite is. Hè? De overheid vertegenwoordigt ons allemaal. En de overheidsvoorzieningen zijn er voor ons allemaal. Maar we laten het over aan een organisatie of een gemeenschap die er is voor alleen een deel van onze samenleving. En daarmee zeg je dus eigenlijk dit goede doel of deze deze activiteiten zijn niet belangrijk genoeg voor om vanuit alle Nederlanders te ondersteunen en ook te financieren. En dat is denk ik iets waar je gewoon goed over na moet denken. Daar worden andere keuzes in gemaakt. Dus om een voorbeeld te geven, we zijn allemaal verantwoordelijk voor de dijken. En in de watergraasverkiezingen zijn we zelfs democratisch betrokken bij eigenlijk het hele watermanagement in Nederland. Vanuit de gedachte dat dat iets is wat ons allemaal raakt. Maar dat is natuurlijk niet 100% het geval. Hè? Als je dichter bij de, aan de kust woont of bij gebieden waar dicht bij rivieren, waar het water wel eens hoog staat, zoals we eerder dit jaar hebben gemerkt. Dan zie je dus dat het risico op overstroming en dergelijke is ongelijk verdeeld. Maar we delen met z'n allen, delen we de verantwoordelijkheid en de kosten om iedereen te beschermen. En dat is een keuze die we in Nederland hebben gemaakt, die denk ik goed te verdedigen is. Maar in andere landen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, in New York City, waren er een paar jaar geleden door een grote orkaan, Sally heette die volgens mij, ook ongelooflijk veel overstromingen. Ook onlangs in New Orleans en in allerlei eigenlijk meer en meer plekken op de aarde zie je dus natuurrampen. Maar de mate waarin mensen zijn blootgesteld aan dat soort risico's en rampen, dat is ongelijk verdeeld. En dat doet dus elke keer weer de vraag oproepen, willen we ook dat mensen daar zelf voor verantwoordelijk zijn? Of zien we dat als een collectieve verantwoordelijkheid? In de Verenigde Staten wordt dat bijvoorbeeld gewoon vertaald naar sommige mensen betalen hogere verzekeringspremies. En dat maakt dat sommige mensen het gewoon niet kunnen veroorloven om bepaalde risico's aan te nemen, terwijl andere mensen zich dat wel kunnen veroorloven. Dus dat creëert dan weer ongelijkheden.
Een soort risico-ongelijkheid.
Ja, absoluut. Ja.
Oké. Ik had nog wel één vraag. Ik zag ook dat u een artikel had over the burden of acting wise. In Nederlands de last van wijs handelen. Waar gaat dit precies over?
Het ging een beetje over mijn eigen ervaringen op de middelbare school. Ik ben zelf een gymnasiumkindje die niet eens de CITO-toets heeft gedaan, maar in mijn tijd op mijn school keken ze gewoon een beetje van ja, ben jij slim genoeg, ja of nee? En zo fietste ik eigenlijk ongeremd de middelbare school binnen, gymnasium. waar ik opeens achter kwam dat ik helemaal nooit had geleerd om te leren. Geen discipline had en op allerlei manieren veel te veel was afgeleid eigenlijk. En helemaal geen goede leerling. Had het niet, helemaal niet naar mijn zin op school. Huiswerk ging niet goed en zo. Ben ook blijven zitten. En ik merkte dat wat eigenlijk veel belangrijker was op school, was grappig zijn. Veel vrienden hebben. We hadden een paar rijke kinderen met scooters. Nou, die hadden enorm veel aanzien. Hele knappe jongens en meisjes hadden veel aanzien. Maar goed zijn in aardrijkskunde of economie of zo, dat stond echt heel erg laag op soort van de populariteits soort van ladder. Sterker nog, ik had het idee dat eigenlijk er een beetje werd neergekeken en sommige mensen werden ook een beetje gepest voor het wat in de ogen van andere kinderen zich uitsloven eigenlijk om de beste van de klas te zijn. Dus er heerst een soort van anti-schoolcultuur, zou je kunnen noemen. Nou, dat is iets wat in de Verenigde Staten in kaart is gebracht als zijnde iets wat zich vooral eigenlijk concentreert in scholen met grote soort van minderheidsgroepen. En het is iets wat dan door sommige mensen als een soort van verklaring wordt aangehaald voor waarom bijvoorbeeld Afro-Amerikaanse leerlingen het minder goed doen dan blanke leerlingen. En dat is eigenlijk al voor, daar is veel onderzoek naar gedaan in de Amerikaanse context. Maar wat ik nou interessant vond aan de Nederlandse context, aan mijn eigen ervaring op een gymnasium notabene, was dat er eigenlijk sprake was van dezelfde soort van schoolcultuur. Maar dat het helemaal geen consequentie had. Omdat, dan gaan we weer terug naar de meritocratie. Hoe het Nederlandse schoolsysteem is ingericht, hè, als je maar die CITO-toets goed doet, als je maar op dat ateneum terechtkomt, of dat gymnasium, dan hoef je eigenlijk helemaal niet zoveel te doen vervolgens. Als je maar net genoeg doet elk jaar, net die 5,5 haalt, dan 6 later heb je een diploma en mag je uitkiezen naar welke universiteit je gaat. Nou, dat is eigenlijk een soort van keuze van hoe het onderwijssysteem in elkaar steekt. Dat is heel anders dan hoe het in Frankrijk werkt, hoe het in Engeland werkt, hoe het in de Verenigde Staten werkt, hoe het in Portugal werkt, hoe het in Spanje werkt. Maar dat is wat wij hebben gekozen in Nederland. Dat is het systeem waar wij zijn beland in Nederland. En het heeft ongelooflijk veel consequenties voor niet alleen de daadwerkelijke kansen die kinderen wel of niet hebben, maar ook zoiets als de schoolcultuur. En dat heb ik in dat artikel een beetje uitgewerkt. Door niet alleen op mijn eigen ervaringen uit te gaan, maar door onderzoek te doen en te kijken hoe het nou zit op een school, niet mijn eigen school, maar een andere school, die een beetje leek op de school waarop ik zelf heb gezeten. Wat ik noem het een elite school.
En is het ook veranderd? Of,
Ik vond daar, ik trof daar iets aan wat erg leek op wat ik zelf heb ervaren hoeveel jaar eerder? Nou ja, meer dan 10 daarvoor. Maar ik denk dat het wel een beetje aan het veranderen is nu. Ik denk dat er meer opleidingen komen die wel bepaalde vormen van selectie hebben. Ik denk dat er nog steeds kinderen zijn die op die manier door de middelbare school eigenlijk gaan. Maar dat er eigenlijk nieuwe vormen van selectie komen. Nieuwe vormen van onderscheid dat wordt gemaakt. En ook een soort van groeiende stress rondom het vinden van de goede opleiding, een goede baan en dergelijke. Dus er verschuift wel het een of ander. En of het allemaal goed is, dat vraag ik me af.
Ja, precies. Dat is wel interessant, want ik ben een beetje eenzelfde leerling als u. Alleen, ik haalde niet de 5,5. Ik had wel de hoge CITO-score van de klas. Ik kwam ook op HAVO-VWO terecht. En dat was natuurlijk de bedoeling dat ik naar VWO zou doorstromen. Ik kwam uiteindelijk op de HAVO terecht, ben ik van afgeschopt, kwam ik op het MBO terecht. En toen ben ik pas wakker geworden en ben ik uiteindelijk toch op de universiteit beland. Dus het was wel interessant, want dat beeld wat u schetste, dat heb ik juist niet zo ervaren. Maar dat kwam misschien omdat ik net die 5,5 niet haalde.
Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja, dat zou gek zijn als je dat op dezelfde manier had ervaren, terwijl je hele soort van levensloop er anders uitzag. Nou ja, jij bent dan een voorbeeld van wat ze dan stapelen noemen. En dat is een soort van, dat is een vorm van, ja, je kan het mobiliteit noemen in het Nederlands onderwijsstelsel, dat dus mogelijk is. Helaas zien we dus, als je het over ongelijkheid hebt, is dat die hele lange weg, dat die dus vaker wordt bewandeld door mensen uit lagere milieus, door mensen uit minderheidsgroepen, en dat heel veel mensen afhaken. Hè? Dus ook al is dat een mogelijkheid, dat hele traject, veel mensen die hebben niet dat doorzettingsvermogen wat jij waarschijnlijk had, en die redden het niet. Dus dat zijn manieren waarop eigenlijk de inrichting van het onderwijsstelsel het bijzonder moeilijk maken. Als je nou net niet die selectie haalt naar van goede middelbare school, of als je op die middelbare school niet op tijd of niet snel genoeg of niet voldoende je weet zelfdiscipline weet aan te meten, te worden geprikkeld door de stof, door docenten en dergelijke, dan kan het je heel moeilijk worden gemaakt. Ja. Dus dat zijn structuren. En dat ligt buiten de individu. En sommige individuen weten zich ondanks die structuren nog steeds te redden. Dat is heel mooi. Maar ik denk als je bepaalde patronen daarin ziet, volgens mij als je kijkt naar mensen uit etnische minderheidsgroepen die zich uiteindelijk op universiteiten terechtkomen, dat die gewoon over het algemeen gewoon een langere weg moeten bewandelen om daar te komen. Nee, dan is er denk ik sprake van ongelijkheden die een reflectie zijn van hoe we dat onderwijssysteem hebben ingericht met elkaar. En daar hadden we dus ook andere beslissingen in kunnen nemen. En daar kunnen we ook in de toekomst andere keuzes over nemen. En er zijn veel mensen die al aan de alarmbel hebben getrokken de afgelopen jaren. Omdat die ongelijkheid in het onderwijssysteem, kansenongelijkheid, alleen maar lijkt toe te nemen.
Ja, precies. Interessant ook, want volgens mij heb je in Amerika ook minderheden die het juist wel super goed doen op de universiteit. Ik geloof dat de Aziatische bevolking juist oververtegenwoordigd is. Klopt dat?
Ja, op veel topuniversiteiten. Maar het is een beetje lastig hoe je dat soort dingen ziet. Hè? Dus als je, überhaupt is Aziatisch een heel breed begrip. Waarbij je enerzijds naar Aziatisch-Amerikaanse kinderen kijkt, die gewoon zijn opgegroeid in de Verenigde Staten, waar Amerikaanse burgers zijn, anderzijds migrantengroepen. Zeker op het moment dat je migranten gaat meenemen, wordt het een lastig verhaal. Omdat de manier om te migreren naar de Verenigde Staten, of een visum te krijgen bijvoorbeeld, op allerlei manieren wordt je een pad geboden of wordt het je moeilijk gemaakt. Naargelang van welk land je komt en naargelang je capaciteit. Dus een van de redenen waarom bijvoorbeeld Indische mensen in Amerika, niet uit Nederlands Indië, maar uit India, de hoogste opleidingen hebben, is omdat er vanuit India heel veel gebruik wordt gemaakt van één visumcategorie die exclusief open staat voor mensen met een masterdiploma. Nou ja, op die manier krijg je natuurlijk heel veel mensen binnen. Datzelfde geldt bijvoorbeeld, een van de andere hoogstopgeleide groepen in de Amerikaanse bevolking komt uit Cuba, maar ook uit Nigeria. Dat is een land waar mensen helemaal niet heel erg hoog zijn opgeleid, gemiddeld genomen. Maar de mensen die hun weg weten te vinden naar Amerika, die zijn bovengemiddeld hoog opgeleid. Dus er sprake van wat je dan een brain drain zou kunnen noemen, of selectieve migratie. Dus dat verkleurt het beeld een beetje. Dus dat maakt het een beetje lastig. Het andere is, wat lastig is dat we staren ons heel vaak dood op die topuniversiteiten in Amerika. Harvard en Princeton en Yale en Stanford en zo. Ook Boston University zit eigenlijk een beetje aan die top. Maar dat is de uitzondering. Er zijn maar iets van 5% van de universiteiten in Amerika die zijn heel erg selectief op de manier waarop we het kennen van Harvard en dergelijke. Maar 95% van de universiteiten, daar komt gewoon 1 op de 2 mensen die zich aanmeldt, komt er gewoon binnen. En een hele grote groep daarvan, daar is überhaupt geen selectie. Zoals wat ze dan community colleges noemen en dergelijke. Dus het is een heel erg heterogeen, heel erg soort van diffuus onderwijsstelsel in de Verenigde Staten. Wat zich heel moeilijk laat vergelijken met het Nederlandse stelsel van slechts 14 universiteiten en wat is het, 40 of zo hogescholen. Het is echt een heel ander stelsel, een heel andere structuur. Dus op het moment dat je vergelijkingen gaat maken, moet je denk ik goed afvragen, wat vergelijken we precies met elkaar?
Ja, ja. Het laat inderdaad wel zien hoe ingewikkeld uw vakgebied is. Dus dat is wel interessant om daar wat meer over te horen. Ik zit ook even naar de tijd te kijken. Ik vraag me eigenlijk nog af, heeft u nog een of andere een uitsmijter die u kwijt wilt over ongelijkheid? Iets wat we niet hebben besproken, wat u misschien nog wil bespreken? Of...
Laat ik dan nog één ding zeggen over meritocratie. En dit is iets wat sommige mensen zich niet beseffen. Ik denk veel mensen eigenlijk. Meritocratie is een term die in de jaren 50 is bedacht door een paar mensen met je rond dezelfde tijd. Hannah Arendt kwam er mee. Maar ik denk dat de belangrijkste bron is Michael Young. Michael Young was een Britse politicus. Op dat moment was hij nog socioloog. Was afgestudeerd, gepromoveerd zelfs volgens mij aan de London School of Economics. En die schreef een boek. En dat boek was was fictie. Was een dystopie. Een dystopische novelle. Maar verpakt als een soort van geschiedschrijving. Dus het is een boek dat hij in de jaren 50 schreef. Waarbij hij de geschiedenis beschrijft van het Verenigd Koninkrijk tussen... de 19e eeuw en dan helemaal naar 2030 volgens mij. Nou, in die geschiedschrijving beschrijft hij eerst daadwerkelijke historische ontwikkelingen richting een meer meritocratisch systeem. Dus eigenlijk een beetje het ontmantelen van, van het aristocratische systeem waarin je geboorte eigenlijk je positie bepaalde in de maatschappij naar een systeem waarin het veel meer aankomt op competenties en verdiensten. In het onderwijsstelsel, in de overheid, de zogenaamde civil service. Maar vervolgens trekt hij dan die trends, die trekt hij dan door, waarbij hij dus eigenlijk verzint wat er zou kunnen gaan gebeuren. En zo komt hij uit op een maatschappij, dat noemt hij de meritocratie. En in die maatschappij komt iedereen precies op de plek terecht waar zijn of haar IQ aanleiding toe geeft. Maar dat betekent ook dat je volstrekt deterministisch eigenlijk ergens terechtkomt in de maatschappij op basis van iets wat je niet zelf in de hand hebt. We kunnen niet zelf onze eigen IQ bepalen. Je kunt het nauwelijks trainen of iets aan doen. Het is voor een groot deel gewoon een consequentie van wat ze dan de genenloterij noemen. Je ouders. En daarboven natuurlijk de vroege vorming, de eerste levensjaren zijn enorm bepalend daarin. En dat creëert een samenleving waarin er niet alleen een ongelooflijke grote inkomens- en statusverschillen zijn, dus heel veel ongelijkheid, maar mensen ook vervolgens eigenlijk niks hebben in te brengen tegen die ongelijkheid. Ze hebben geen enkele poot om op te staan. Ze kunnen nergens over klagen. Laat je IQ-test maar zien. En wij bepalen op welke plaats je in de maatschappij terechtkomt. En dat leidt er vervolgens tot allerlei verdere toestanden. Maar dat is iets wat uiteindelijk de maatschappij niet, wat mensen niet pikken. Dus er komt een soort van revolutie. En in die revolutie komt de auteur van het boek zelf ook om. En wordt de meritocratie eigenlijk omver geworpen. Nou, dat schrikbeeld, die dystopie, is de meritocratie. Maar op een of andere manier hebben mensen dat dus heel anders geïnterpreteerd. Zowel in Engeland als in andere contexten. En zijn we dat gaan vieren als iets waar we naar moeten streven. Nou, dat is een beetje eigenlijk een ironische ontwikkeling die zich heeft voortgedaan. Waar Michael Young zelf ook erg boos over was. Dus hij schreef tot kort voor zijn dood in begin jaren 2000. Schreef hij boze brieven naar de toenmalige premier Tony Blair. Van hou alsjeblieft op met het streven naar de meritocratie. Zo heb ik het helemaal niet bedoeld. Dit is een schrikbeeld, moet het zijn, van de maatschappij. Maar op enige manier is het iets geworden waar veel van ons eigenlijk naar streven. En waar we niet meer eigenlijk aan herkennen wat er eigenlijk mis is aan zo'n maatschappij.
Ja, precies. Dus dan heel leuk. Ik denk dat ik dat boek eventjes ook moet gaan lezen. Maar ik denk dat het concept meritocratie, dat het nu wel een andere betekenis heeft dan dat Michael Young dat bedoeld heeft. Lijkt me.
Als jij het zegt, de kern ervan, zoals hij het zag, is meritocratie is niet een soort van blauwdruk voor een gelijke, eerlijke maatschappij. Het is een rechtvaardiging van oneerlijke uitkomsten, van ongelijke uitkomsten. Dat is in feite wat de meritocratie doet. Het rechtvaardigt verschillen als de reflectie van verdiensten. En dat is de kern van eigenlijk elke vorm van meritocratie, zegt Michael Young.
Okay.
En ik denk dat kunnen we ons afvragen, is dit inderdaad zo, of kunnen we daar inderdaad anders tegenover kijken?
Interessant. Ik denk dat dat een hele goede uitsmijter was. Ja, ik geloof dat we inderdaad alles hebben gedaan wat ik aan het begin zei dat we zouden doen. Dus misschien een goed moment om nu te stoppen dan. Nou Jonathan, ik wil u hartelijk danken dat u te gast wilde zijn bij de podcast. Ik vond het in ieder geval erg informatief en ook leuk om u weer te spreken. Ik kijk ook uit naar uw boek, The Inequality Paradox, Why the Growing Gap Leaves Us Less Concerned. Dus voor de luisteraars, hou hem in de gaten. Is er ook al een datum wanneer die uit moet komen? Of?
Het is een academische uitgever. Het duurt altijd aardig lang. Het wordt waarschijnlijk 2023 dat het boek af is. Maar in de tussentijd ben ik aan het schrijven aan artikelen en dergelijke waarin je alvast een tipje van de sluier kunt herkennen. Dus hou die website in de gaten als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp.
Zij komt stapsgewijs komt die naar buiten toe.
Ja, precies.
Kijk. Oké, nou voor de luisteraars ook, vergeet niet om Jonathan te volgen en zijn website te bezoeken. JonathanMeijs.com. Nogmaals, daar vind je ook prachtige fotografie, dus als je daarin geïnteresseerd bent, kijk er zeker naar. Vergeet natuurlijk ook niet om de Via Verum podcast te liken en ook te delen. En als je nieuw bent, nou, abonneer dan ook op ieder kanaal dat je kunt vinden. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud en natuurlijk ook alle sociale media. Hopelijk luisteren jullie de volgende podcast ook weer mee. Nou, en Jonathan, misschien spreken wij elkaar nog weer eens in de toekomst. Wellicht over een ander thema of misschien wel over de inzichten van uw boek. Dus ik zeg geen doei. Ik zeg tot ziens.
Tot ziens. Heel graag gedaan.